onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort door met elkaar te gaan zingen van Psalm 89 en daarvan het 19e vers. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur, het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. En dat we dat vers zingen, dat heeft zijn aanleiding in het overlijden van de heer Hendrik van der Bij vorige week zondag. Onverwachts is hij op de leeftijd van 82 jaar overleden. We willen daarom Psalm 89 vers 19 staande zingen. Luisteren we deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. Daarna willen we zingen van Psalm 74 vers 19. Beschouw, herdenk uw vastgestaafd verbond. Laat dat uw hart tot ons in liefde ontvonken. En daarna wordt u gelezen uit 2 Samuel 7 vers 8 tot en met 18. Dus de schriftlezing is uit 2 Samuel 7 vers 8 tot en met 18... nadat we geluisterd hebben naar Gods wet en gezongen hebben uit Psalm 74, vers 19.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naasten is. Zo zult gij tot mijn knecht, tot David zeggen, zo zegt de Heere der Heerscharen, ik heb u genomen van de schaapskooi, van achter de schapen, dat gij een voorganger zoudt zijn over mijn volk, over Israël. En ik ben met u geweest, overal waar gij gegaan zijt, en heb al uw vijanden voor uw aangezicht uitgeroeid, en ik heb u een grote naam gemaakt, als de naam der groten die op de aarde zijn. En ik heb voor mijn volk, voor Israël, een plaats besteld en hem geplant, dat hij aan zijn plaats wonen en niet meer heen en weder gedreven worden. En de kinderen der verkeerdheid zullen hem niet meer verdrukken, gelijk als in het eerst. En van dien dag af, dat ik geboden heb richters te wezen over mijn volk Israël. Doch u heb ik rust gegeven van al uw vijanden. Ook geeft u de Heere te kennen, dat de Heere u een huis maken zal. Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn, en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal, en ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Die zal mijn naam een huis bouwen, en ik zal de stoel zijns koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid. Ik zal hem zijn tot een vader, en hij zal mij zijn tot een zoon. De welke als hij misdoet, zo zal ik hem met een mensenroede en met plagen der mensenkinderen straffen. Maar mijn goedertierenheid zal van hem niet wijken, gelijk als ik die weggenomen heb van Saul, dien ik van voor uw aangezicht heb weggenomen. Doch uw huis zal bestendig zijn, en uw koninkrijk tot in eeuwigheid voor uw aangezicht. Uw stoel zal vast zijn tot in eeuwigheid. Naar al deze woorden en naar dit ganse gezicht, alzo sprak Nathan tot David. Toen ging de koning David in en bleef voor het aangezicht des Heren. En hij zeide: Wie ben ik, Heere, Heere, en wat is mijn huis, dat gij mij tot hiertoe gebracht hebt?
Op deze derde Adventszondag is onze tekst opnieuw uit 2 Samuel 23. 2 Samuel 23. En nadat we de vorige keer de eerste 4 versen hebben overdacht, staan we deze morgen met Gods hulp stil bij het 5e vers. Daar luidt Gods woord en de tekst voor deze morgen: Hoewel mijn huis alzo niet is bij God, nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gesteld, dat in alles wel geordineerd en bewaard is. Voorzeker is daarin al mijn heil en alle lust, hoewel hij het nog niet doet uitspruiten. Tot zover. In de voorbeden willen we deze morgen denken aan een aantal gemeenteleden die in het ziekenhuis verblijven. In de Sionsberg in Dokkum verblijft nog broeder M. Dantuma uit Wouterswoude. Eveneens is in de Sionsberg onze oude zuster Ros Borger, die gisteren ook haar geboortedag mocht gedenken en de leeftijd van 89 mocht bereiken. Ook is in de Sionsberg opgenomen broeder W. Peterson van de Willemstraat, die nog in afwachting is van uitslagen van onderzoek, maar over wiens gezondheid de nodige zorg is. En dan verblijft in het ziekenhuis in Leeuwarden broeder Zwier, die een operatie onderging. Dankzegging willen we doen voor Neline van de Veen, die een behandeling aan de oren onderging en weer thuis kwam. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gebed. Heere, wanneer we deze morgen komen om te naderen voor uw heilig aangezicht, dan heeft er een roepstem geklonken. En we zullen die roepstem gehoord hebben, wellicht al een aantal dagen geleden. Een van degenen die zoveel jaren met ons opkwam onder uw woord, en die ook vorige week hier tweemaal zijn plaats innam onder de prediking, werd op het alleronverwachtst uit het leven weggenomen. En zijn plaats is niet meer onder ons. Heere, we bidden van u, of u allen die verdriet en gemis kennen vanwege zijn heengaan ook nabij wilt zijn. En we bidden van u of u de roepstem vanuit het sterven van de Heer van de Bij wilt heiligen aan ons aller hart. Want voor de meeste van ons zal het ook gegolden hebben dat we hier vorige week waren. We hebben hetzelfde woord aangehoord en we hebben dezelfde psalmen gezongen en u hebt ons nog gespaard. Maar het had voor ons ook eeuwigheid kunnen zijn. Er is tussen ons en de dood slechts een enkele schrede, een stap. En het is waar wat we gezongen hebben, dat het leven een damp is en dat de dood ieder uur wenkt. En nu bidden we van u, of dat ons mag aansporen en mag aandrijven om u te zoeken, om een borg en een zaligmaker te zoeken nu het nog kan. Leer ons, Heere, of we nu jong zijn of misschien al oud geworden, misschien ook wel op dezelfde leeftijd gekomen als de leeftijd die degene die van ons heen ging mocht bereiken. Of misschien nog wel ouder dan hij, maar leer ons de tijd van ons leven kostelijk te achten. En laten we de tijd mogen uitkopen die u ons nog geeft. Dan kent u ons, Heere, zoals we hier deze morgen zijn opgekomen. En u weet wat er is of wat er ontbreekt in ons hart. Wilt u geven wat nodig is? Dat bidden we u voor diegenen die vanmorgen alleen maar uit gewoonte of uit plicht gekomen zijn. Wilt u hen, Heere, deze morgen stilhouden? Wilt u ze laten zien dat het zo niet verder kan? Dat u recht hebt op hun leven. En dat waar u komt met uw evangelie, dat om antwoord vraagt. Heere, wilt u geven wat nodig is aan degenen die u zoeken, die naar u uitzien, maar die u niet vinden kunnen, die misschien weet hebben van hun schuld, die weet hebben van het feit dat ze onderweg zijn naar de dood en naar de eeuwigheid, maar die geen rust kunnen vinden. Heere, wilt u tot hun hart spreken deze morgen? We bidden u, Heere, voor degenen die u kennen en vrezen mogen. U weet ook hoe zij van hun plaats af kunnen zijn. Wilt u dan schenken wat nodig is? Zegen uw woord in allerlei opzicht, zoals u dat alleen maar kunt. Laat de prediking van vanmorgen helder en duidelijk zijn. Maar laat boven alles het krachtige werk van uw geest zich mogen paren aan het woord. En wilt u het woord van deze morgen gebruiken? Wilt u uw dienaar gebruiken als slijk aan uw goddelijke vingers, om blinde zielsogen te openen, mensen te laten zien wie zij zijn, mensen te laten zien wat de werkelijkheid is van hun leven, mensen laten zien wat de werkelijkheid is van wie u bent. Heere, wilt u zo uw woord krachtig maken? We denken aan degenen die niet kunnen opkomen deze morgen. U kent hun omstandigheden. En we denken allereerst wel aan degenen die in het ziekenhuis verblijven. Gedenkt u onze broeder Dantuma, die nog steeds in het ziekenhuis is? Er mag sprake zijn van licht herstel, maar de klachten zijn nog niet geweken. En we bidden of u hem in die omstandigheden nabij wilt zijn. Geef hem wat nodig is. Lichamelijk, maar boven alles voor zijn ziel. En laat hij de vrede met u mogen zoeken, Heer, ook in het ziekenhuis. We willen aan u opdragen onze oude zuster Ros Borger, die ook weer in het ziekenhuis is. Wees ook met haar, nu ze op hoge leeftijd gekomen is. Gisteren ook de leeftijd van 89 mocht bereiken. Geef haar wat ze nodig heeft in haar levensavond. Wilt u geven dat de pijn mag meevallen en dat ze daarin ook gesterkt mag worden? Boven alles, Heere, dat ze toch u mag zoeken in uw woord, in het gebed. Dat ze u mag vinden door uw genade. We denken aan onze broeder Peterson, die ook in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Al langere tijd waren er zorgen over zijn gezondheid. En die zorgen zijn bepaald niet weggenomen door de eerste uitslagen van de onderzoeken. We bidden van u of het allemaal nog zou mogen meevallen. En of u ook met hem wil zijn, nu hij in het ziekenhuis is, op een plaats die voor hem zo ongewoon is. Wilt u hem ook daar geven wat hij niet missen kan? Wilt u hem nabij zijn, Heere? En wilt u boven alles uw genade schenken? We bidden u ook voor zijn vrouw. Wees ook met haar, als de situatie zo anders geworden is dan dat ze het zoveel jaren gewend is. En gedenk haar en geef ook haar alles wat zij nodig heeft, u die het hart kent. We denken ook aan de kinderen en de kleinkinderen. Wees ook met hen. Dan doen we u voorbeden, Heere, voor onze koster, broeder Zweer, die een operatie onderging. En we zeggen u dank dat de operatie mocht plaatsvinden en ook voor zover dat overzien kan worden geslaagd is. Maar we bidden van u of u hem ook bij het herstel wil geven wat hij nodig heeft. heeft nog veel last van pijn, mag het allemaal ook beter worden. En wilt u geven dat hij op uw tijd weer naar huis mag terugkeren. Gedenk ook zijn vrouw in de kuren die ze moet ondergaan met de bijwerkingen die dat geeft. En sterk haar ook daarin. Zo bidden we u voor de vele zieken van onze gemeente, zij die in het ziekenhuis zijn, maar ook zij die thuis zijn, soms ernstig ziek, misschien vanmorgen wel in de kerk, en toch een ernstige ziekte onder de leden. Heren, wilt u ook daarin ondersteunen en dragen. We mogen u ook dank zeggen voor het feit dat Neline van der Veen de behandeling aan de oren mocht ondergaan en weer uit het ziekenhuis mocht thuiskomen. U hebt haar gespaard en bewaard. En geeft u in haar jonge hart dat ze u daarvoor dankbaar mag zijn. En wees ook haar in haar jonge leven nabij en goed. Zo denken we aan degene die het psychisch moeilijk hebben. Wees ook met hen, sterk hen. Zij die in dat opzicht een heel donkere en soms onbegrepen weg moeten gaan. U geeft het aan sommigen dat het weer wat beter mag gaan en we danken uw naam daarvoor. Maar voor anderen kan het soms zo uitzichtloos zijn. Wilt u juist daarin ook ondersteunen. Wees met de rouwdragenden, gedenk zo een ieder die uw hulp nodig heeft. Heren, we leggen onze gebeden voor u neer. We leggen onze dank voor u neer. En als we al deze dingen aan u vragen, ach, wie zijn wij dan in onszelf? Onwaardige mensen. En het ergste is dat we het zo makkelijk kunnen zeggen en soms zo weinig beseffen, vanuit onszelf helemaal niet inleven. En daarom bidden we of u met de geest van verootmoediging, van ontdekking en van overtuiging wilt werken. En of u wilt laten zien, Heren, dat we echt onwaardige mensen zijn, zodat er plaats in ons leven gemaakt wordt voor het werk van die borg uit Bethlehem, zonder wie een mens niet leven en niet sterven kan. Heren, schenk ons deze ochtend een zegen. U die de harten kent, u die weet ook van alle moeite en alle zorg die er in deze ogenblikken ons kan bezwaren. Wees met een ieder. Hoor en verhoor ons uit genade. Amen. Wij gaan zingen, gemeente, van de 89ste psalm, vers 2 en vers 8. Ik heb, dit was uw taal, een vast verbond gemaakt met mijn gunsteling die steeds mijn oog bewaakt. En ook vers 8, gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Er zijn 3 collecten voor de kerk, onderhoudsfonds, kerkelijke kassen. De collecten worden van harte bij u aanbevolen. En wij zingen dus van psalm 89, vers 2 en vers 8. Psalm 132 en daarvan vers 7 en vers 12 willen we straks in antwoord op de prediking zingen. Tot staving van de waarheid deed de Heere die van geen wankelen weet aan David een duren eed. En ook vers 12, 7 en 12 van Psalm 132. Gemeente, het is een aansprekend beeld dat David, geleid door de Heilige Geest, heeft mogen gebruiken om de komst van de Heer Jezus aan te kondigen. Beeld van een opgaande zon die zijn stralen werpt over de aarde en die met zijn stralen de aarde, de koude grond verwarmt en de grasscheutjes uit de aarde laat voortkomen. Zoals een zon opgaat en licht en warmte geeft, leven wekt, zouden we kunnen zeggen, zo zal Christus zijn, zo zal Hij komen. Hij zal komen als het licht der wereld om te schijnen met zijn licht in de duistere hoeken van zondaarsharten. Hij zal komen als het leven te midden van de dood om dode zondaren leven te maken. Christus, het licht, Christus, het leven. En als we die boodschap vorige week zondag hebben gehoord, dan mag de vraag wel gesteld worden, wat heeft dat nu bij ons uitgewerkt? Dat is een vraag die moeten we ons allemaal maar stellen. Wat heeft dat nu bij ons uitgewerkt? Want wij hebben, laten we dat niet vergeten, 7 dagen gehad om daarmee werkzaam te worden. Niet iedereen. We hebben het aan het begin van de dienst gezegd en gehoord hoe één van degenen die er vorige week waren en die zelf de laatste woorden van David gehoord heeft, nog enkele uren kreeg en meer niet. En wat heeft het in jouw leven uitgewerkt? Waar heeft het u, waar heeft het jou gebracht? Dat is de vraag die opkomt, vooral ook omdat we in onze tekstwoorden van vanmorgen horen dat de David op een bepaalde plaats gebracht heeft, heel persoonlijk. Het heeft David gebracht allereerst in de verootmoediging. Maar het heeft hem ook troost gegeven en vreugde. Zo willen we vanmorgen nog een keer nadenken over een ster van adventsverwachting in Davids donkere levensavond. Dat is opnieuw het thema voor de preek. Een ster van adventsverwachting in Davids donkere levensavond. En we vinden in onze tekst 3 dingen. Allereerst verootmoediging. Dat is het begin van vers 5. Hoewel mijn huis alzo niet is bij God. Verootmoediging. In de tweede plaats vertroosting. Nochtans heeft Hij mij een eeuwig verbond gesteld dat in alles wel geordineerd en bewaard is. En tenslotte verheuging. Voorzeker is daarin al mijn heil en alle lust, hoewel Hij het nog niet doet uitspruiten. Dus verootmoediging, vertroosting, verheuging. Ja, dat is het eerste effect, gemeente, van die adventswoorden in Davids leven. Het heeft hem gebracht in de ootmoed. Dat is het eerste. 1 blik op die heerser uit Bethlehem. 1 blik op de rechtvaardige. 1 blik op diegene die komen zou in de vreze Gods. En David moet zich diep verootmoedigen voor de Heere. Want dan ziet David het in het licht van de komende Christus, dat hij zo niet is geweest. Bij hem was de vreze Gods zo vaak niet. En hij is geen rechtvaardige geweest. David moet het zeggen aan het begin van onze tekst. Hoewel mijn huis al zo, op diezelfde wijze als de knecht des Heren was, hoewel mijn huis alzo niet is bij God. En dat zegt David op een wat bijzondere manier. Mijn huis. Wil David daarmee de schuld geven, kinderen, aan anderen? Als die in de levensavond gekomen is en terugblikt op zijn eigen leven, Wil hij dan wijzen op allerlei zonden bij anderen in zijn huis? Nee, dat is de reden niet. Waarom spreekt hij dan toch over zijn huis? Wel, dat is allereerst om wat er in zijn huis heeft plaatsgevonden. En wat was dat? Laten we dat nog maar eens even vanuit de geschiedenis nagaan. Er zijn in het huis van David, in de kring van zijn kinderen, verschrikkelijke dingen gebeurd. Ik denk aan die dag dat een van zijn zonen, Amnon, zich vergrepen heeft aan zijn halfzus Tamar. Dat is gebeurd in het paleis van David. Afschuwelijk. En nadat dat gebeurd is, is een van de broers van Tamar, Absalom, daar zo boos om geworden. En hij heeft Amnon zoveel haat toegedragen dat hij heeft gezinspeeld en heeft gewacht op het moment dat hij de hand kon slaan aan Amnon. En dat moment is gekomen. En toen is Amnon door Absalom gedood. Ja, en toen zijn er wat maanden of misschien wel jaren voorbij gegaan en toen is diezelfde Absalom in opstand gekomen tegen zijn vader. En hij heeft zich op zijn beurt vergrepen aan de vrouwen van zijn vader. En nadat dat allemaal gebeurd is, is Absalom ook nog gedood. Wat is er in het huis van David gemoord? En wat is er gelogen? En wat is er gehoereerd? Davids huis. Maar hoe is dat allemaal gekomen? Wat is daar de diepe oorzaak van? Van het feit dat er zulke verschrikkelijke dingen hebben plaatsgevonden in het huis van David. Dat weet David wel. Dat is allemaal het gevolg van die gebeurtenis waarbij de profeet Nathan heeft moeten zeggen: het zwaard zal van uw huis niet wijken. Die verschrikkelijke zonde van David met Bathseba en de verschrikkelijke zonde van de moord op Uria. Daar ligt de oorzaak van al die verschrikkelijke dingen in het huis van David. We zouden kunnen zeggen, het huis van David is een ruïne geworden. Maar de oorzaak daarvan ligt in de schuld van David. O, zeker, het gaat niet om buiten de schuld van zijn kinderen. Die hebben ook heel persoonlijk schuld gehad aan diverse zonden. Maar uiteindelijk het zwaard zou van zijn huis niet wijken vanwege zijn eigen zonde. Kijk, en dat bedoelt David als hij zegt: alzo is mijn huis niet. Daarmee bedoelt David dus niet de schuld te geven aan Amnon of aan Absalom of aan Adonia. Maar daarmee neemt hij de schuld op zich. Hij zegt: mijn huis. David beleidt zijn schuld. Als die in zijn levensavond komt, nee, dan houdt hij alleen maar schuld over aan zijn kant. Laten we er ook maar op letten dat David niet behoort tot het redenerende christendom dat zegt: de schuld is vergeven en wie kan me nog wat doen? En ik hoef over mijn zonden niet meer in te zitten, want ze zijn allemaal bedekt door het bloed van Christus. Nee, David heeft droefheid over zijn zonde. En in die laatste maanden van zijn leven, ja, in zijn laatste woorden, komt hij erop terug: hoewel mijn huis alzo niet is. David buigt voor God. Dat is ook genade, gemeente, als een mens mag buigen voor God. En als die een ander niet meer de schuld geeft. Als een mens bij alle zorgen die hij in zijn nageslacht ziet, uiteindelijk met al die dingen toch ook nog een keer zelf in de schuld moet komen. En moet zeggen: ja, en mijn beeld dragen mijn kinderen. En mijn beeld dragen mijn kleinkinderen. Daar komt een mens vanuit zichzelf niet. Wij kunnen de woorden wel naspreken die hier staan: alzo is mijn huis niet bij God. Dat is makkelijk. Maar de zaken beleven daar is genade voor nodig. Echt waar. Anders zal een mens tot op zijn sterfbed toe een ander nog de schuld blijven geven. En in zijn leven ook de schuld bij een ander blijven zoeken. Maar David buigt in de schuld voor God. Daar moet u ook op letten. Voor God. Want hij zegt, hoewel mijn huis al zo niet is bij God. Kijk, de zonde van David hebben verschrikkelijke gevolgen gehad onder de mensen. En de zwaarte daarvan heeft David gewogen. Maar uiteindelijk, wanneer de Heilige Geest zo gaat werken dat de mens oog in oog komt te staan met zijn schuld en met zijn zonde, dan wordt zonde zonde voor God. Dat lezen we ook in Psalm 51. Tegen u, u alleen heb ik gezondigd. David is voor God gesteld. En David moet het belijden. Ik ben al zo niet rechtvaardig, niet Godvrezend geweest, bij of met God. Het staat er in het Hebreeuws van het Oude Testament eigenlijk op een heel opmerkelijke manier. Ik houd er niet van om moeilijke woorden te brengen op de preekstoel, maar ik wil de woorden toch laten klinken omdat u ze herkent in een bepaalde naam. Letterlijk staat er dat David niet is geweest im el, met God. En dat zijn de woorden die u ook terugvindt, maar dan in een totaal andere zin, in een van de namen van de Heer Jezus Christus. Immanuel, met ons God. Maar voordat David die naam op waarde kan schatten, moet hij het hier eerst belijden. Ik ben zo niet met God, bij God geweest. David buigend onder God in zijn laatste woorden. En de vraag komt vanmorgen tot een ieder van ons, gemeente. Kennen wij de zaken van deze woorden? Kennen wij dat buigen voor de Heere? Kennen wij dat in de schuld komen voor God? Hebben we iets gezien van de werkelijkheid van ons leven? Niet alleen dat we maar zonde doen, zo af en toe, en dat we er ook nog wel wat kunnen aanwijzen. Niet alleen dat uw geweten spreekt, want dat spreekt bij ieder mens nog wel eens een keer. Maar dat schuld echt schuld is geworden voor God. En dat uw schuld door de Heilige Geest geplaatst is in het licht van wie God is in zijn heilige majesteit en ook in zijn rechtvaardigheid, maar ook in zijn goedheid. En dat u hebt gezien dat uw zonde schuld is tegen een goeddoend God. En dat uw hart ging verbreken en dat u het moest zeggen. Hoewel mijn huis al zo niet is bij God. Als dat nu ontbreekt in uw leven. Als de adventsverootmoediging ontbreekt in uw leven. Ja, dan is het wel tijd om de handen te vouwen. En om te bidden, Heere, wilt u het geven dat ik het ook mag zien zoals David het mocht zien? Hij had het niet verdiend, want zijn huis was niet zo bij u. En ik heb het niet verdiend. En wat u aan David uit genade wilde geven, dat licht dat over zijn leven opgegaan is en dat hem liet zien wie hij werkelijk was, wilt u het ook mij geven. En wilt u het ook mij laten zien. Davids verootmoediging. Ja, en dan is er nog iets wat spreekt in die woorden van David. Want er spreekt ook uit zorg. U moet zich voorstellen dat David echt aan het einde van zijn leven gekomen is. En dan ziet hij zijn zoons, zijn kleinkinderen. En wat moet er nou toch van worden? Hoe zal het nu toch verder moeten gaan met hen? Zorg. Mijn huis is niet zo bij God. Als ik zie naar mijn kinderen, zegt David, dan zie ik mijn eigen beeld terug. Als ik zie naar mijn kleinkinderen, dan zie ik mijn eigen beeld terug. En wat heb ik ze voor voorbeeld gegeven? O, wat ben ik ze op bepaalde momenten in mijn leven juist voorgegaan in de zonde. En wat heeft er allemaal niet ontbroken aan de opvoeding? David, vervuld met diepe zorg. Mijn huis is niet bij God. Kent u iets van die zorg? Ik zeg dat natuurlijk vanmorgen niet om wonden open te maken. Maar er zijn misschien wel ouderen onder ons of ouders onder ons die zorg kennen. Zorg over hun kinderen. Zorg over hun kleinkinderen. En als ze een weg zouden gaan bij de Heere vandaan, ja, dan zou het toch ook zorg moeten zijn. Hoewel mijn huis al zo niet is bij God, dat u het dan ook voor de Heere zou mogen neerleggen. Zoals David het deed in die laatste momenten van zijn leven. David die zich verootmoedigt. Ja, die verootmoedigd wordt, moeten we zeggen. En dan in de tweede plaats, David wordt toch vertroost. Staat aan het begin van het eerste stukje van onze tekst een woord, hoewel. En aan het begin van het tweede stukje ook een woord, nochtans. Wel, met die woorden is eigenlijk Davids gemoedsgesteldheid in de laatste tijd van zijn leven getekend. Hoewel, nochtans, hoewel ik er alleen maar met schuld vanaf kom, nochtans heeft God gedacht aan zijn genade en zijn trouw nooit gekrenkt. Gods kinderen kunnen hun leven niet schrijven zonder dat hoewel. Nee, ik geloof niet dat een kind van God zijn leven zou kunnen schrijven zonder dat hoewel. Van zijn eigen schuld en van zijn eigen afmaking. En van alles wat hem aanklaagt. Denk ook dat, als het goed is, niet zo is dat een kind van God wel zou kunnen spreken over het nochtans, terwijl hij het hoewel verzwijgt. Hoewel, maar dan tegen die achtergrond, nochtans heeft hij, met een hoofdletter, dat is God, mij een eeuwig verbond gesteld. Dat is de troost die David krijgt in de laatste ogenblikken van zijn leven. God heeft hem een verbond gesteld. Wat betekent dat? We moeten eigenlijk denken aan twee dingen. Allereerst gaan we dan vanmorgen maar een ogenblik terug naar 2 Samuel 7, onze schriftlezing van vanmorgen. Daar zit David op zijn troon. God heeft hem voorspoed gegeven, overwinning over de vijand. En als David daar dan in alle rust zit, dan bedenkt hij iets. Ja, hij woont zelf in een prachtig paleis, maar de ark, teken van Gods aanwezigheid en van Gods nabijheid, die staat alleen maar in een tent tussen de gordijnen. En dan denkt David, zou het niet goed zijn als ik een huis voor de ark van de Heere zou bouwen? Een tempel zou bouwen. En dat besluit hij dan ook te doen. Hij zal een tempel bouwen voor de ark des Heeren. Maar dan stuurt de Heere zijn knecht Nathan naar David toe. En Nathan mag David aanspreken en het zeggen, David, u moet niet voor mij een huis bouwen, maar, en dat is een heel wonderlijke boodschap, God zal voor David een huis bouwen. Hoe wordt dat bedoeld? Dat God voor David een huis zal bouwen? Wel op deze manier, dat de Heere ervoor zal zorgen dat Davids kinderen en kleinkinderen op zijn troon zullen zitten. Dat Davids koningshuis een eeuwig koningshuis is. Tot in eeuwigheid zal er iemand op de stoel van dat koninklijke geslacht zitten. Zo mag Nathan het profeteren. En als Nathan die profetie doet, en we hebben van die profetie ook gezongen met de woorden van Psalm 89. Als Nathan die profetie doet, dan ziet hij Niet alleen op Salomo, de zoon van David, en ook niet op de volgende koningen van Juda, maar hij ziet op de grote zoon van David, de Heer Jezus Christus. Hij is de grote zoon van David en hij is de eeuwige koning. Dat is een belofte die heeft David vele jaren geleden gehad. En toen heeft David iets mogen zien van Christus. In die belofte. Toen is hij in verwondering neergezonken. En we hebben het hem horen zeggen. 2 Samuel 7 vers 18. Wie ben ik, Heere? En wat is mijn huis dat gij mij tot hiertoe gebracht hebt? David in de verootmoediging, David in de onwaardigheid, David in de verwondering. Ja, en dat woord dat komt hier terug op zijn sterfbed. Nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gesteld. God is gekomen met die vaste belofte van de komende Christus. En die belofte is zo vast, zo zeker. God heeft zich eraan verbonden, zodat David die belofte een verbond kan noemen. David heeft vele, vele eeuwen voordat de Heer Jezus komen zou, de dag van Christus gezien en zich daarin verheugd en Christus van verre omhelst door het geloof. Een eeuwig verbond gesteld. Ja, dat is het eerste. Maar dat woord, dat betekent nog iets. Dat woord betekent eigenlijk nog iets diepers. Want die belofte die David gekregen heeft, dat was een belofte die in de tijd tot David kwam. Maar David spreekt over een eeuwig verbond. Nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gesteld. En daarmee ziet David uiteindelijk op dat eeuwige verbond tussen de vader en de zoon. Dat wonder van het verbond des vredes, de raad des vredes, waarvan wij deze morgen gemeente alleen maar wat stamelen kunnen, maar waarvan we toch ook niet zwijgen mogen, omdat de Bijbel er niet over zwijgt, maar er op verschillende manieren over spreekt. Het verbond, het eeuwige verbond, dat is een heilig overleg geweest tussen de vader en de zoon in de stilte van de eeuwigheid. God de Vader en God de Zoon hebben met elkaar beraadslaagd, hebben met elkaar, en ik zeg het met eerbied, vergaderd over de vraag hoe verloren zondaren zalig konden worden en hoe Gods eer verheerlijkt kon worden. Over dat verbond gaat het bij uitstek in deze tekst. Het eeuwige verbond. Ja, en wat heeft zich toen afgespeeld in dat heilige overleg? Ik zei het u al, we kennen daar maar iets van. En al ons spreken in dat opzicht is ten dele, maar de Bijbel maakt ons duidelijk dat God de Vader toen aan zijn zoon 3 zaken gegeven heeft. 3 zaken. Het eerste, God de Vader heeft aan zijn zoon een zondaarsvolk gegeven. Een volk van zwarte en in zichzelf verloren zondaren. Niet beter, niet waardiger dan anderen. Maar de Heere heeft hen gegeven aan zijn zoon. Genomen uit een verloren mensengeslacht. En ze aan hem gegeven. Dat is het eerste. En het tweede dat God de Vader aan zijn zoon gegeven heeft in dat eeuwige verbond, dat is na het zondagsvolk ook een opdracht. De opdracht om naar deze aarde te gaan en op aarde te leven. De opdracht om zijn wet op aarde volkomen te gehoorzamen. De opdracht om te sterven en de straf te dragen voor al die zondaren die God hem gegeven had. Een opdracht. En het derde wat God de Vader aan zijn Zoon gegeven heeft in dat eeuwige verbond, dat is een belofte. De belofte. Mijn Zoon, wanneer u dit verbond der verlossing, dit vreeverbond zult uitvoeren, dan zal ik u als een loon op uw werk de zaligheid geven aan alle zondaren die u hebt vrijgekocht. Het is goed om daar vanmorgen, gemeente, ook een ogenblik bij stil te staan. Ik kan u dat niet zo aanwijzen vanuit 2 Samuel 23, al die onderdelen vanuit het verbond. En het voert vanmorgen ook te ver om vanuit de schriften telkens aan te wijzen welke plaatsen daar aandacht voor vragen. Maar u kunt erover lezen, bijvoorbeeld in Psalm 2 en in Johannes 10. Maar dit is het eeuwige verbond. God geeft zijn vader, geeft zijn zoon van eeuwigheid een zondaarsvolk en een opdracht om zijn kerk zalig te maken en een belofte van zaligheid voor al de zijnen als hij dat werk heeft uitgevoerd. Daarom staat er ook dat de Heer Jezus zijn werk, zijn middelaarswerk heeft gedaan en dat hij het kruis heeft gedragen en de schande heeft veracht om het loon dat hem was voorgesteld. Dat was hem in de eeuwigheid al voorgehouden. Mijn Zoon, als u dat verlossingswerk zult gaan doen, dan zult u dat loon ontvangen. En dat is dus wat God de Vader tegen zijn Zoon heeft gezegd, aan zijn Zoon heeft gegeven. En de Zoon, wat heeft hij gedaan in dat heilige en eeuwige verbond? Wat heeft hij gesproken? Hij heeft zich, en dat is een groot wonder, hij heeft zich bereid verklaard. Hij heeft het gezegd, als ik het mag zeggen met de woorden van Psalm 40, zie, ik kom om uw wil te doen, om al uw welbehagen uit te voeren. Christus heeft zich bereid verklaard om naar de aarde te komen. Christus heeft zich bereid verklaard om mens te worden. Hij heeft het gezegd, ik wil me zo diep vernederen, dat ik zou komen in de schoot van Maria. Ik wil me zo diep laten vernederen, dat ik gelegd wil worden in Bethlehems kribbe. Ik wil me zo diep laten vernederen, dat ik mens wil worden. Ja, dat ik wil komen in de gelijkheid van het zondige vlees. Christus verklaart zich bereid. Ja, meer nog. Hij heeft zich bereid verklaard om te sterven. Om niet alleen vanuit de hemel af te dalen naar deze aarde. Maar ook om vanuit het leven af te dalen in de dood. In het graf. Ja, in de diepste diepte van het helse lijden. Zie, ik kom, Vader, om uw welbehagen te doen. Zie, ik kom om een verloren zondaarsvolk zalig te maken en vrij te kopen. Dat is allemaal al van eeuwigheid af beloofd door de Zoon. En dat werpt vanmorgen een heel bepaald licht, dat werpt eeuwigheidslicht over Advent. Christus komt om Gods wil te doen. En zijn komst gaat terug op de stilte van de eeuwigheid en de Heilige Geest. Is zij ook betrokken geweest bij dat verbond, bij dat eeuwige verbond? Ja, ook hij. Hij heeft het op zich genomen om de schoot van Maria te heiligen, zodat de Heer Jezus mens kon worden uit Maria. En hij heeft Christus in die 9 maanden dat Maria Gods Zoon verwachtte, beschermd en bewaard in heiligheid, zodat hij zonder zonde geboren zou kunnen worden. De drie-enige God heeft beraadslaagd over de zaligheid van zondaren. De drie-enige God heeft een verbond gesloten. Kijk, daar was David niet bij. En daar was u niet bij. En ik niet. En Adam niet. Daar was geen mens bij. Dat is een wonder. Dat God in de eeuwigheid gedachten van vrede heeft gehad. Dat God van eeuwigheid in dit eeuwige verbond de wereld met zichzelf verzoenende was in Christus, zoals Paulus het later zal schrijven. Dat verbond, daarover spreekt David. En dan zegt hij, God heeft dat verbond gesteld. Dat wijst er ook op dat dat een eenzijdig verbond is. Het verbond van God. Hij heeft het gesteld. Ja, en de troost voor David ligt dan natuurlijk in dat hele kleine woordje, mij. Dat slaan we vanmorgen niet over. God heeft mij een eeuwig verbond gesteld voor mij. Dat mag David zien met ogen des geloofs. Dat God dat verbond gesloten heeft, niet alleen voor anderen, maar ook voor hem. U zegt dat is nogal wat. Ja, dat is ook wat. Dat is ook wat. Dat zijn grote zaken waar David hierover spreekt. Dat zijn zaken waar David juist aan het einde van zijn leven, in die donkere levensavond, zicht op mag krijgen. Maar hoe kreeg David hier nu de troost uit? Hoe kreeg hij troost uit dit verbond? Want gemeente, het moet wel voor ons worden. Er zijn mensen die graag horen over het verbond. Het verbond, dat is een Bijbelse zaak. Maar het moet wel voor ons worden, anders ontgaat ons de troost. De sleutel van dit vers ligt in het woordje mij. Nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gesteld. David, hoe weet u dat nu? Hoe weet u dat nu, dat dat voor u gebeurd is? Wel, dat weet David door het geloof. Door het geloof is het dat hij daar zicht op heeft mogen ontvangen. Want laten we het niet vergeten, dat wanneer Christus voorgesteld wordt voor een zondaar, wanneer Christus aangeboden wordt aan een zondaar, dan is dat vanuit dat vreeverbond van de eeuwigheid. En dat mag nu aangeboden worden. Christus met al zijn weldaden vanuit het verbond. Ik denk nog even aan die woorden van Paulus die ik u zojuist aanhaalde, maar niet heb afgemaakt. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Daar hebt u het eeuwige verbond. En heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Daar hebt u de bediening van dat verbond. En onder die bediening zijn wij vanmorgen samen. Onder de bediening van het genadeverbond. En dat genadeverbond heeft de Heere bovendien verzegeld en betekent aan de voorhoofden van velen van u. En hij heeft de belofte en de nodiging nog eens onderstreept. Onder de bediening van dat verbond zijn wij deze morgen. En Christus en al zijn weldaden worden onder de bediening van dat verbond aangeboden. Verloren zondaren, om niet dat u zou komen als een verloren zondaar, om uw zaligheid in hem te vinden en in hem te ontvangen. Ik las van de week in een oud catechisatieboekje, ik wil het u niet onthouden, een paar leerzame vragen daarover. Hoe gaat, is de vraag, hoe gaat de zondaar in dat verbond over? Wezenlijk in dat verbond over. En daar luidt het antwoord: God nadert eerst tot hem als hij de zondaar vriendelijk nodigt en bidt. Wij bidden u alsof God door ons bade. Laat u met God verzoenen. En wat is het gevolg van zulk een nodiging? Wel, als de Heere krachtig werkt, dan geldt het, en zo luidt het antwoord: ik trok ze met mensenzelen, met touwen der liefde. En als de Heere dan zo trekt, wat gebeurt er dan? Wat doet de geroepen zondaar van zijn kant? En dan luidt het antwoord in datzelfde boekje: hij neemt de Heere aan tot zijn God en geeft zich aan hem over tot zijn eigendom. En dan de vraag: maar hoe doet een zondaar dat dan? Hoe neemt hij de Heere aan tot zijn God door een waar geloof? En hoe geeft hij zichzelf aan God over ten eigendom? Hij doet dat. En dat zijn woorden, daar zouden we eigenlijk een hele poos over moeten nadenken. Hij doet dat bedaard. Niet in een emotie, niet in een bevlieging, maar bedaard. Hij doet dat vrijwillig, omdat God hem gewillig gemaakt heeft. Hij doet dat armoedig. Zo arm en zo doodschuldig in zichzelf. Hij doet dat gelovig. Omdat God het geloof in zijn hart gewerkt heeft. En omdat hij niet anders kan dan komen. Hij doet dat oprecht, met een algehele toestemming aan de eisen die God stelt. Hoe zal ik komen in het wezen van het verbond? Want daar komt het op aan. Het is groot als u de belofte van het verbond ontvangen hebt, betekend, verzegeld hebt. En daar mag u op pleiten in het gebed. Maar hoe kom ik nu in het wezen van het verbond? Ja, zo. De nodiging van het evangelie die uitgaat. En op de nodiging komt een zondaar getrokken door Gods liefde. Door Gods onweerstaanbare kracht. Teneergeslagen, ja zeker dat ook. Door zijn wet. Het leven niet meer in eigen hand houdend. Armoedig in zichzelf. En nochtans bedaard, oprecht, gelovig. En met een algehele toestemming om nu Christus aan te nemen zoals hij aangeboden wordt in de prediking van het woord. Niet anders. Als een volkomen zaligmaker van een volkomen verloren zondaar als ik ben. En dat heeft David mogen doen. En door dat geloof heeft hij zicht mogen hebben op het verbond. Had hij dat meteen? Wel, dat kan ik vanuit de Bijbel niet zo aanwijzen. We moeten zeggen, hij had het zicht in elk geval aan het einde van zijn leven. God heeft hem onderwezen. Dieper onderwezen en nog dieper onderwezen. Totdat David mocht zien dat achter het geheim van zijn zaligheid, dat achter zijn zalig worden, niet alleen het werk lag van de komende Christus, Advent, maar dieper nog, dat verbond dat God al van eeuwigheid heeft opgericht, heeft gesteld. Een eeuwig verbond. En dan zegt David van dat verbond, en dan keren we terug naar onze tekst en naar de woorden daarvan: dat verbond is in alles wel geordineerd en bewaard. Wel geordineerd, dat is een wat moeilijk woord, dat betekent het is goed geordend. Ik bedoel dat met grote eerbied, maar het is goed ingericht. Aan alles is gedacht. Waaraan? Wel, mag David zeggen, aan Gods eer. Aan Gods eer is gedacht in dat verbond. En aan zijn zaligheid. En dat is alles. Gods eer en onze zaligheid. Wel geordineerd en bewaard. Ja, dat ook. God zal zijn verbond bewaren. Daar kan David zich nu ook nooit meer uitzondigen. Als hij zag op zichzelf en op zijn eigen schuld en op zijn eigen zonde: ach, hoewel mijn huis al zo niet is bij God. Maar nochtans heeft hij een eeuwig verbond mij gesteld, dat in alle dingen wel geordineerd is en bewaard is. Ja, zegt u, maar blijf toch ver weg. Hoe komt dat? Dat moeten we ons dan ook afvragen. Kijk, wanneer u geen genade kent, dan moet u ook maar bedenken dat het niet begint met deze zaken. De Heere leert de dingen aan zijn kinderen ook in een heilige orde. Maar zou het dan ook geen dringende noodzaak zijn om genade te zoeken bij de Heere? Om te vragen of hij u het licht van zijn Christus wilt schenken in uw leven, in de duisternis van uw bestaan. Maar als u de Heere mag vrezen en mag kennen, en geen zicht hebt, ook geen troost hebt vanuit dit eeuwige verbond, ja, dan mag de vraag wel eens gesteld worden, hoe komt dat dan? Zou dat misschien komen omdat we het woord verwaarlozen? Zou dat misschien komen omdat we dat woord niet onderzoeken, juist als het ook over deze dingen gaat? Want de Heere werkt altijd middelijk. Als de Heere zijn kinderen wil gaan vertroosten met de zaken van het verbond, van dat eeuwige verbond, dan zal hij dat altijd doen door middel van zijn woord. En als wij dat woord dicht laten en niet onderzoeken en niet overdenken, biddend onderzoeken, dan beroven we ons in ieder geval van de mogelijkheid dat we die troost ontvangen. Ik zeg niet dat wanneer u maar Bijbel lezen gaat, die troost automatisch ontvangt, maar dat weet u zelf ook wel als u de Heere vreest, dat het zo niet gaat. Dat de Heere soms een wonderlijke weg gaat, een weg van beproeving, dat hij een zondaar ook altijd eerst arm maakt, voordat hij weer van zijn rijkdom schenken gaat. Maar laat het ons dan maar mogen verbinden aan het woord van de Heere en aan het gebed. Davids vertroosting en dan ook nog Davids verheuging. Want David eindigt met: voorzeker is daarin al mijn heil en alle lust, hoewel hij het nog niet doet, uitspruiten. In het laatste, dan moeten we dan maar even mee beginnen. David zegt, hij doet het nog niet uitspruiten. De belofte heeft God wel gegeven, maar die belofte wordt nog niet vervuld. David heeft het niet gezien voor zijn ogen letterlijk dat de Christus gekomen is. David heeft niet gezien hoe dat verbond, dat eeuwige verbond, ook werkelijk uitgevoerd is. God deed het nog niet uitspruiten. Dat is een beproeving geweest voor David. Maar God had het wel beloofd aan David. God had het tot zijn ziel gesproken. God had dat heel persoonlijk beloofd aan David. En daarom kan David zich toch verheugen. Hoe dan? Wel, omdat hij het zegt: voorzeker is daarin al mijn heil en alle lust. Al mijn heil. Dat is het eerste. In dat verbond wat David met ogen des geloofs bij het licht van Gods geest heeft gezien, heeft David het gezien. Daarin is al mijn heil. En als in de laatste maanden van zijn leven de duivel gekomen is met zijn aanvechting: David, wie ben je nu geweest voor God? David, kijk eens naar al je zonden. David, kijk eens naar het voorbeeld wat je gegeven hebt aan je kinderen. David, oh, dan moet David de duivel in alles gelijk geven, hoor. En hij moet het zeggen: het is waar, ik ben schuldig. Ik ben doodschuldig in mezelf. Ik ben zo onwaardig. Mijn huis is zo niet geweest bij God. Maar daarin dat God aan zijn genade heeft gedacht en dat hij dat eeuwige verbond ook voor mij gesteld heeft, daarin is al mijn heil, al mijn zaligheid, al mijn redding, daarin ligt het ook vast. Daarin is het vast en onverbroken, want God heeft het gezegd en God is geen man dat hij liegen kan. Al mijn heil. Ja, en dan nog iets. En alle lust. alle welgevallen, alle vreugde. Wiens vreugde? Davids vreugde, zeker. Hij zal zich verheugd hebben. Ja, hij zal bedroefd zijn geweest, maar dat zijn twee dingen die altijd samengaan als het goed is in het leven van een kind van God. Droefheid en vreugde. Droefheid over de zonde en vreugde over datgene wat aan Gods genade ontvangen mag worden. O, het kan zijn dat op bepaalde momenten de droefheid de boventoon voert, dat er nauwelijks vreugde gevonden is, en dat het op andere momenten zo vol kan zijn van de vreugde, dat de droefheid naar de achtergrond gedrongen is. Maar die twee zaken, een hartelijk leedwezen, zegt onze catechismus, en een hartelijke vreugde in Christus. Davids vreugde is in dat verbond, in Gods genade. Daar ligt het voor David ook echt vast. Maar dieper nog, want er staat, en dan moeten we onze tekst heel goed lezen, voorzeker is daarin al mijn heil en al, nee, dan staat er niet al mijn lust, maar alle lust, alle vreugde, alle welgevallen zou je mogen lezen. En dat is niet alleen de vreugde van David. Dat is ten diepste de vreugde van God. God heeft vreugde in het werk van zijn Zoon. God heeft vreugde in datgene wat zijn Zoon als borg zou gaan doen. En is dat ook niet iets wat we tegenkomen als we de evangelie lezen? Als de Heer Jezus daar staat, gereed om al Gods gerechtigheid te vervullen, dan opent zich boven hem de hemel en dan klinkt er een stem vanuit de hemel. En die stem zegt, deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. In hem is al mijn lust. Hij is de enige in wie God behagen heeft. Christus. De enige borg en zaligmaker. In hem is al mijn welbehagen, zegt God de Vader. De Heere kan in uw werk en in mijn werk en in jouw werk geen enkel behagen hebben. Aan alles kleeft de dood en kleeft de schuld. Aan uw gebeden in zichzelf en aan uw kerkgang en aan uw belijdenis en aan uw ernst en zelfs aan uw bevinding. Daaraan kleeft de onreinheid. God kan in een mens in zichzelf geen welbehagen hebben. Zelfs niet in de tranen en in de ernst en in de droefheid van een mens. God kan alleen behagen hebben in zijn Zoon, Jezus Christus. Omdat hij de wet volkomen vervuld heeft en wij niet. En daarom vloekt de wet ons en veroordeelt de wet ons en verdoemt de wet ons. Maar nu is er één geweest in wie God zijn welbehagen heeft. En nu is het zo onmisbaar nodig dat u door het geloof aan hem verbonden wordt en met hem verenigd wordt. Want zonder geloof, schrijft de Hebreeënschrijver, is het onmogelijk om God te behagen. En deze Christus wordt vanmorgen opnieuw aangeboden aan mensen die in zichzelf God nooit kunnen behagen. O, dat u het zou zien. Dat u ook echt een keer aan een einde zou komen met alles van uzelf. Dat uzelf de dood zou vinden in uzelf, geestelijk gesproken. Dat u afgesneden zou worden van alles van uzelf. Om nu verloren te gaan voor God. En om nu te zakken en te zinken door het geloof op die ene, in wie God zijn welbehagen wel heeft, de Heer Jezus Christus. Dat het gebed in uw hart geboren zou worden, geef mij Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Want daar wijst David ook nog heel ernstig op. De laatste woorden van David eindigen niet met vers 5. Maar ze eindigen met vers 6 en 7. Er zijn, en dat moest David dan ook nog zeggen aan het einde van zijn leven, er zijn ook nog mannen Belials. Wie zijn dat? Mannen, vrouwen, jongens, meisjes, die Christus verwerpen en blijven verwerpen. Die God niet nodig hebben in Christus. Die menen dat ze met alles van zichzelf toch voor God kunnen bestaan. Die naar de eeuwigheid voortreizen met hun kerkgang. Of met hun belijdenis. Of met het feit dat ze gedoopt zijn. Of met het feit dat ze in de tegenwoordigheid van Christus hebben gegeten en gedronken omdat ze avondmaal hebben gehouden. Die zo voortreizen, maar die buiten Christus voortleven. Het zijn ten diepste mannen, vrouwen, Belials. En David moet ze vergelijken met een doorn. Dat is wat? Een doorn. Dat is iemand aan wie een ander zich ten diepste alleen maar bezeren kan. Ik denk dat Gods woord ons de ernst van onbekeerd voortleven niet ernstiger kan voorstellen dan zo. Hebben zichzelf, wanneer u nog buiten Christus voortleeft, wel eens gezien als een doorn. U kunt een ander alleen maar misleiden. U kunt een ander alleen maar meeslepen naar de zonde. U bent tot schade van een ander. U bent een doorn in Gods oog. En God zal al die doornen in het vuur werpen en verbranden wanneer het zo voortgaat met uw leven. En daarom dat het uw gezapige leven, wanneer u nog rust hebt in uw onbekeerlijkheid, dat het u zou wakker schudden vanmorgen. En dat het u op de knieën zou brengen. En dat je het zou zeggen, o God, ik ben zo'n doorn. Alleen maar tot schade voor anderen. En waard om in het vuur geworpen te worden. Maar wilt u me als een vuurbrand uit het vuur rukken. En wilt u mij brengen onder die stralen van de zon der gerechtigheid. En doet u me zien wie ik ben en wie u bent. En wilt u mij de zaligheid geven die er is in Christus. En als u hem kennen mag. O, laat het uw belijdenis zijn. Hoewel mijn huis al zo niet bij God is. Heere, vertroost mij nochtans. Met dat verbond dat van geen wankelen weet. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heren, zo hebben we mogen luisteren naar uw woord. Het was een diep woord deze morgen. Maar u hebt het gewerkt in het leven van David, een moordenaar en een overspeler. En u hebt in genade op hem willen neerzien. En daarom de grootste van de zondaren kan zalig worden. Maar het zal toch altijd gaan, heren, in die weg waarin we onze eigen schuld eigenen. En nu zijn wij mensen altijd geneigd om de schuld af te schuiven. Dat is begonnen in het paradijs. En het is nog altijd de praktijk. Maar laat het zo zijn, heren, dat we heel persoonlijk onze schuld zouden mogen eigenen. Dat we ook een schuldovernemend borg nodig zouden krijgen. En opdat we heerlijkheid en waarde in hem mogen zien. Zegent u zo uw woord, wil uw kinderen, heren, geven dat ze de rijkdommen, de schatkamers van uw verbond mogen overdenken. Wilt u zegenen uw woord en het zelf uitwerken in zondaarsharten. Bewaar ons als we van hier gaan, breng ons vanmiddag samen. Vergeef al het zondige, heb dank voor wat u schonk en hoor ons uit genade. Amen. De lofzang van Zacharias vers 2 is de slotzang. Lofzang van Zacharias vers 2. Ontvang met een biddend hart Gods zegen die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.